Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Voetbalpraat van 25 november. We gaan napraten over de wedstrijd van het Nederlands elftal. De andere wedstrijden van vandaag. En er komen nog tal van andere onderwerpen aan bod. Dat gaan we vandaag doen met Marciano Vink, met Arnold Brugink en met Christian Willaert aan de kop van de tafel. Je weet wat dat betekent. De eerste vraag is dan altijd voor jou. Wanneer en of komt het Nederlands elftal nog los dit WK?
Het Nederlands elftal komt alleen maar los als het mes gaat in de opstelling. We hebben nu 2 wedstrijden het aangekeken. Het is gewoon echt helemaal niks. Noppert is goed, Frenkie de Jong is goed en Gakpo is goed. De rest vervangen. We hebben 26 spelers mee. Andere jongens erin, kan alleen maar beter.
Dit lijkt me een cynische voorzet voor de kenners hier aan tafel. Gaan jullie mee met Chris? Of hij zet het een beetje scherp aan misschien.
Nou ja, op zich, in die 2 wedstrijden zijn we niet verwend. Kijk, de uitslag van de eerste wedstrijd tegen Senegal, die was dan verrassend goed. De laatste moment dan de goal en dan in blessuretijd nog een 2-0... Het gaf een beetje aanzien, maar goed, het spel was natuurlijk niet best.
Verbloemd veel.
Ja, en nou ja, vandaag kom je heel vroeg op voorsprong en dan denk je, dit moet wel een beetje rust geven. Maar ja, dan krijg je dus zoveel rust dat ze rond gaan spelen en dan speel je jezelf uit de wedstrijd. Je ziet gewoon dat de tegenstander gewoon sterker wordt. Je ziet gewoon de slordigheden erin komen.
Dan gaan we even met die slordigheden. Nee, maar een beetje moe van het
compleet. Nee, maar kijk, je kan dus balbezit spelen en dat is dat rondgeschuif wat we dus de afgelopen jaren al hebben gezien en waar iedereen een bloedhekel aan heeft. En dat gebeurde weer. Terwijl je wil eigenlijk die ballen tussen de linies en je wil spelers aan één kant vrij spelen. En dat is het niet, omdat het zo traag gaat. En dan elke tegenstander kan eigenlijk vrij simpel het centrum dichtzetten. En dan hebben we in Nederland al een probleem. Want dan heeft Frenkie de Jong niet meer de ruimte om die dribbles te maken. Nou ja, en dan krijg je dat eeuwige geschuif. We hebben backs die niet hoog opspelen of het niet kunnen of misschien uit vorm zijn. Ja, het is gewoon vrij simpel te verdedigen voor... Nou ja, eigenlijk de nummer, wat is het, 34, 43?
44 zo.
44 van
de FIFA-ranking. Wat vond jij het grootste pijnpunt, Arnold?
Het is... Het Nederlands elftal is gewoon heel degelijk. Dat is het eigenlijk een beetje...
En zoals Duitsland halverwege de jaren 90.
Nou, dat is wel zo. Er gebeurt weinig verrassends wat over het algemeen Nederland natuurlijk wel onbekend staat. Maar ik denk dat, zeg maar, rust heel vaak ook dat is, betekent niet dat je langzaam moet zijn. En dat werd het op een gegeven moment. Ja. Maar dat is wat anders. Mm-hmm. Dus je moet wel proberen snel te denken. En als momenten daar zijn, moet je wel proberen te versnellen. Dat is wel weinig. Er zit weinig frivoliteit op dit moment in het elftal. Je hoorde ook wel trouwens de bondscoach zeggen na de tijd. Eigenlijk een beetje tussen de regels door dat hij denkt dat het hem beter uit zou komen als je tegen betere tegenstanders komt. Want dan gaat hij gewoon zijn spel aanpassen. En dan gaat hij gewoon eigenlijk een beetje doen wat hij natuurlijk... In Brazilië deden.
Ja.
Ja, dan gaat hij gewoon veel meer counteren. Ja. Veel meer op die uitval. En nu moet je gewoon zelf het spel verzinnen.
Maar hij zegt een aantal keer in de interviews na afloop, ik heb in de Nations League gezien dat de kwaliteit er is. Maar wat herkent hij dan nu in het spel dat ook snel weer terugkeert?
Ik heb in de Nations League wedstrijden gezien die Nederland gewonnen heeft. Maar ik heb eigenlijk geen wedstrijden gezien in de Nations League waarin we constant de bal hadden en met heel goed positiespel allemaal kansen uitspeelden en daarmee wedstrijden wonnen. Als je ook kijkt naar die paar momenten dat we gevaarlijk waren in dit duel als Nederlands elftal, dan waren dat momenten dat er wat opportunistischer snel naar voren werd gespeeld. De goal kwam eruit, het enige andere moment wat gevaarlijk leek kwam eruit. En wat er gebeurt na de 1-0, precies wat Marciano zei eigenlijk van, we gaan rondspelen, dan moet de tegenstander komen. Ja, we zijn daar gewoon niet zo goed in. En ik moet ook zeggen, hoeveel ploegen die in dit 3-4-3 systeem spelen, kunnen dat? Het is een systeem voor tegenhouden en counteren.
Het is niet
een
systeem voor... Ecuador speelde het voor het eerst, die deden dat wel heel behoorlijk.
Ja, nou ja, die ging al heel snel die Estupiñán doorschuiven op links en die ging wat hoger spelen en ja... Dumfries, daar weten we van, die gaat 36 keer per wedstrijd, probeert hij de achterlijn te halen. Maar ook in de afgelopen 2 wedstrijden gebeurde er niet. Dus die Estupiñán, die had eigenlijk Dumfries onder controle. Mm-hmm. En die wist er nog eens overheen te gaan. dan moet je fysiek zo in orde zijn om dat te kunnen doen. Nou, en ging hij dan niet...
Is dat wat er met Nederland zelf dan misschien aan de hand is? Dat veel spelers fysiek net niet 100% zijn?
Ja, ik vraag het me echt af. Want als ik kijk naar bijvoorbeeld Amerika... wat voor energie die in de wedstrijd kunnen leggen. Als ik kijk naar Canada en ik kijk gewoon naar de wat mindere landen. Hoeveel energie, maar dus ook Ecuador. Hoeveel energie die in een wedstrijd kunnen leggen. En ik snap ook echt wel dat energie moet je niet verwarren met daardoor ben je beter. Maar energie, daar begint het wel bij. Als jij...
wat is energie? Nou ja, wat is energie
dat, brengen? Dat betekent dus dat als er een speler bijvoorbeeld de bal heeft en je hebt balbezit, dat er 5-6 spelers zich aanbieden op een bepaalde manier. Eentje diep, eentje in de bal, zodat je afspeelmogelijkheden krijgt. Zodat het positiespel dynamischer
maar
wordt.
Maar dat is trainbaar, toch?
Dat is trainbaar. Maar als het allemaal in een te laag tempo gaat, dan is het voor een tegenstander heel makkelijk om heel kort te zitten. En dat ziet er al gelijk wat energieker uit. Als je kort zit en de bal... Nederland kreeg geen tijd, geen ruimte. En dat zag je helemaal met Depay. Want wat die in het veld kon doen, dat weet ik echt niet. Want die kwam in een tempo het veld in.
Die kwam ritme opdoen.
Ja, maar daar zag je dus dat als jij met te weinig energie een wedstrijd ingaat... dan kan je niet een speler van 2 meter achter je houden. Dan moet je wel van jezelf uit al gewoon denken van... hé, luister, wat er ook gebeurt, ik kom erin en ik probeer het verschil te maken. Maar dit ging op zijn 11:30, ja.
Kun je verwachten van de speler, Arnold, die 30 minuten speelt, daarna 3 kwartier speelt, dat hij dan, als hij er vanaf het begin moet staan, dat hij dan gelijk zijn topvorm aantikt? Dat gaat toch niet?
Daarvoor is hij te lang uit geweest, maar hij heeft wel zijn status in het Nederlands elftal. Is wel een status apart eigenlijk. Iedereen weet dat hij erin komt, dus er moet er eentje uit.
Ja.
En zo zullen ook een aantal jongens al in het elftal gaan. Die zullen denken, ben ik degene die eruit moet? Of je moet leveren, wat er dan gezegd. Het is wel bijzonder dat, waarom zou die? Stel nou...
Heeft hij een alternatief? Kan hij zeggen van, Memphis, hij kan ook zeggen, ik zie niet 1, 2, 3 dat Memphis heel snel onze topspeler is. Dus dan moet ik voor een ander plan kiezen.
Nee, ik vind, kijk, Memphis heeft bewezen in Nederland zelf dat hij gewoon heel belangrijk is. Maar de vraag is natuurlijk wel, op het moment dat je zo lang niet gespeeld hebt, of je dan inderdaad, dan had hij toch ook 25 minuten kunnen spelen. Of moet het dan 3 kwartier zijn?
Maar dan kan je nog steeds, ondanks dat je zeg maar heel lang niet gespeeld hebt, dat de vorm er misschien is, maar dan kan je nog steeds wel met een andere instelling invallen. Kijk, nu weet je al bij voorbaat, ik kom in de 45ste minuut in. Nou, dan kan je een warming-up doen. Je hebt een bepaald gevoel bij de wedstrijd. Je zit 45 minuten lang te kijken wat er ongeveer gebeurt. Dan kan ik niet voorstellen dat je erin komt en dat je dan eigenlijk 5 keer zo de bal van je voet laat afpakken, dat je eigenlijk slap bent en dat je naar de vertwijfel naar de scheidsrechter kijkt van help. Weet je, het zag er gewoon heel ongeïnteresseerd uit. En dan denk ik, één speler moet er voor jou zwaar. Gelukkig, de wissel was ook niet heel goed. Want stel je voor dat ze wel een goede wedstrijd voorin speelden. Of de nummer 10.
Ja,
moet er eentje uit, omdat het al besloten is dat jij de 45. Dan is het toch lullig als je op met deze manier... Zeker.
Chris wil daar hierop reageren. Chris, ik vraag heel even om het te parkeren. Nee, want we hebben heet nieuws bij de collega's van de Oranje Winter. Zit Dick Advocaat aan tafel. Die is benaderd om de nieuwe trainer te worden van ADO Den Haag. En heeft gezegd, de kans is vrij groot dat ik dat ga doen. Dick is het thuis zit vrij snel weer.
Die is er klaar mee.
Die heeft zijn boot tegen een brug aangevaren. En ik denk, ik ga weer op het veld staan. Vinden jullie daarvan?
Heeft mevrouw advocaat hier al toestemming voor gegeven? Dat waren harde afspraken meegemaakt.
Ja, maar het is wel op toch rijafstand.
Ja.
Ik zou zeggen, prima.
Ja?
Ja, tuurlijk, laat maar.
Is een leuk vooruitzicht. Advocaat is trainer van de nummer 17 hoofd, van de keukenkampioen divisie.
Voor ons als mediapartij is het in ieder geval... En ik ga even een briefje geven... Advocaat in deze situatie bij ADO, die gaat punten halen.
Ja?
Ja, ik ga punten halen.
Dit lijkt wel een beetje zo'n censuurmomentje. We waren vol in het Nederlands elftal. En dan in één keer, schakelen.
Nee, maar dit is even te leuk om te laten liggen, toch?
Nee, omdat we met het Nederlands elftal bezig waren. En volgens mij
maar de ene presentator vindt bepaalde dingen belangrijk.
Dit leek wel zo'n censuurmoment. Van, het wordt te heftig, we moeten schakelen.
Ja. Maar kijk je dan uit, tot slot?
Ik heb geen idee. het boeit mij echt niet.
Nee. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk.
Hartstikke leuk.
Ik vind het ook mooi. Ja, ik vind het ook mooi.
Dat heb je heel goed gezien. Jij wilde iets zeggen over de rol van...
Ja, nou, over Memphis. Dat die krediet heeft is duidelijk. En dat dit niet werkte zoals hij inviel is duidelijk. Ik vind wel dat je kunt zeggen, vanwege dat krediet en wat hij gepresteerd heeft, dat Van Gaal het goed heeft gedaan. Eerst een half uur, was niks. Geen ritme. Probeer op de tweede wedstrijd 3 kwartier. Was weer niks. Geen ritme. Ja, nu, het is een World Cup. Het is een WK. Dit is niet een soort van...
Ja, dit is geen Nations League. Dat
nee,
is
dit is geen Nations League Nations waar je een beetje League. Lekker...
Nee, maar dat is ook toch het hele ja. punt met die vergelijking met de Nations League. Dat is ja. natuurlijk ja. toch
nee,
gewoon...
Nee, maar straks... Neemt, wat, ja, ja, dat gaat helemaal niet op.
Dat neem je serieus op het moment dat je in de finale komt. Dat je denkt, ah ja, precies. Het is best wel handig.
Nee, maar straks staan we in de 8e finale. En dan moet Memphis 60 minuten spelen om straks 90 te kunnen spelen. En dan liggen we eruit. Dan is het afgelopen. Dus ik zeg gewoon, Luc de Jong, Gakpo erachter...
En Memphis als een luxe invaller.
Memphis als een luxe invaller, inderdaad, voorlopig. Hij heeft het gewoon nog niet laten zien. En als we een keer hem nodig hebben en hij levert... kun je daarna altijd weer een andere beslissing nemen. Xavi Simons erbij. We hebben energie nodig, we hebben mensen in vorm nodig.
Nee, je noemt nu wat namen, maar...
Waarom niet?
Een bepaalde frisheid kun je natuurlijk wel creëren... door een paar spelers die wel vorm geëtaleerd hebben. Is het niet zo'n gekke suggestie? Simons?
Nee, het, nog zou, eens een paar. Het zou niet eens zo heel gek zijn. Maar waarvoor ik op de is om gewoon te beginnen met Memphis... En met tegen Qatar. En daar gewoon hem zo lang mogelijk laten spelen. En dan uiteindelijk zeggen na 70 minuten of na 60, hoe lang, haal hem eruit. Want nu dat omgekeerde, dat is eigenlijk al slecht voor de twee die voorin beginnen. En het is denk ik ook heel lastig om in te vallen. Helemaal als je zo lang eruit bent geweest. Begin, doe een goede warming-up. Speel 60, 70 minuten. Alles eraan geven wat je hebt en dan wisselen. Want ja, dat is
en dan
een,
speelt hij redelijk.
Mentaal is dat gewoon beter.
Dan speelt hij tegen Qatar, waar je natuurlijk wat meer... van kan laten zien, wat makkelijker, meer kan laten zien in ieder geval. Misschien maakt hij wel een doelpunt
krijg je dan
of een assist.
De vorm terug.
En dan krijgt hij dan een basisplaats in de achtste finale. Wat gaan we dan?
Nou ja, dat is de
volgende daar is toch, daar is het hele plan toch op gericht.
Ik weet dat dat een plan is, maar ik begin me na deze twee beurten tegen serieuze tegenstanders me af te vragen of dat wel zo'n goed plan is. Of we niet moeten zeggen, sorry Memphis, te laat in vorm gekomen, te laat echt fit geraakt. We gaan op een ander spoor, want we willen het WK winnen.
Ja, als je toch die twee wedstrijden tot nu toe bekijkt. Hè? Wat is, Van Gaal heeft natuurlijk ons in die memorabele persconferentie ongeveer het halve land daarvan overtuigd dat we wereldkampioen kunnen worden. Maar als je dit toch over twee wedstrijden ziet, is dat niet reëel? Is dat niet echt reëel?
Twee wedstrijden is het zeker niet reëel. Alleen, kijk, wat Arnold ook terecht zegt, dit zijn tegenstanders waarbij Nederland in principe het spel moet maken. Maar het was van een zo erbarmelijk niveau dat zelfs Ecuador het spel overnam. En die ging op een gegeven moment het spel maken.
Maar daar zeg je het, hè?
Als je tegen sterkere tegenstanders, en dat is dus wat Arnold bedoelt, dan kan hij dus het spelletje spelen wat met deze ploeg natuurlijk in de Nations League, maar ook in de andere wedstrijden, gewoon perfect paste. In de omschakeling, ja, op de counter met Gakpo.
Maar dat lukt die theorie als, had dat toch vandaag ook precies, zo moeten zijn?
Nou ja, in wezen is het zo dat je gewoon heel vroeg voorkomt. En dat er een soort gemakzucht, ook in de verdediging, maar ook op het middenveld. Ik heb Koopmeiners serieus niet gezien. Nee. En dan is het best lastig, want je hele creatieve...
Was dat op voorhand een logische keuze om Koopmeiners op de positie van Berghuis neer te zetten tegen een tegenstander waar op voorhand nog wordt uitgegaan dat je meer de bal
voorstander van, je moet creativiteit hebben. Je hebt nu Klaassen en Koopmeiners neergezet. Klaassen is fantastisch bij de 16 van de tegenstander. Nou, je weet, hij heeft aangegeven vooraf dat Ecuador lastiger is dan Senegal. Een stugge ploeg. Dan weet je dat je niet de hele wedstrijd rond de 16 gaat spelen. Nee. Nou, dan heb je creativiteit nodig. Je hebt mensen nodig die een bal kunnen ontvangen vanuit de verdediging. Nou, dat miste ik met Koopmeiners, want dat gaat op zo'n traag tempo. Dat, ja, weet je, iedereen kan zich daarop instellen. Nou, Klaassen wil liever ook niet op het middenveld de bal hebben. Die wil hem het liefst bij de 16. Nou, dus dan heb je al Frenkie, daar moet het dan van komen.
Maar dat vond ik ook een probleem. Want Klaassen speelt eigenlijk als een soort derde aanvaller. Dus ik krijg een hele grappige situatie eigenlijk. Drie verdedigers tegen drie aanvallers aan de ene kant. Drie verdedigers tegen drie aanvallers aan de andere kant. De wingbacks tegenover elkaar. En twee middenvelders tegen twee middenvelders. En als je dat allemaal afgaat, dan was overal was de tegenstander ons de baas. Bij al die koppeltjes. De drie verdedigers hadden het beter voor elkaar tegen onze drie aanvallers als wij andersom. De wingbacks waren onze wingbacks de baas. Het middenveld met die Caicedo en die Mendes, twee vingers in de neus.
Ja, die waren goed, man.
Maar omdat ze al die duelletjes winnen, ja, iedere keer kunnen ze weer omschakelen en het de Nederlandse verdediging moeilijk maken. Wat gebeurt er vervolgens? Frenkie de Jong, die denkt, ga de verdediging helpen. Dus die ging als vierde man daarbij staan. Maar wat gebeurt er dan? Dan heb je dus alleen nog maar Koopmeiners over. Ja, dan kom je helemaal niet meer.
Dat is het verschil dus tussen positiespel zoals Spanje het doet en positiespel zoals Nederland in het tempo. Kijk, waardoor kan Ecuador druk zetten? Omdat het in zo'n traag tempo... Nou, dan is de verdediging aan de bal. Die zoeken de middenvelden. Nou, kom je 9 van 10 keer bij Frenkie uit. Die ene keer dat je bij Koopmeiners uitkomt. Ja, dan is dat gewoon makkelijk te verdedigen.
Nou, bij de NOS kreeg Virgil van Dijk de Zwarte Piet. Die had sneller vooruit moeten spelen.
Ik snap dat wel. Want als je ziet dat jouw middenveld zo vast staat en dat er koppeltjes gemaakt worden en jij bent in principe de vrije man tussen die twee centralen, dan is het best wel mogelijk dat jij af en toe op het juiste moment inschuift. Of dat je het spel vooruit versnelt. Maar als jij constant maar de zijkanten die al ook al dicht staan op zoek, ja, dan gebeurt er niks. Want dan is het een bal naar rechts en een bal terug. Aan de andere kant denk ik dat ja, hij niet gewend is om zo in te dribbelen. Dan moet je misschien Frenkie daar neerzetten.
Maar weet je wat ik wel gek vind? We hebben toch heel veel wedstrijden gezien waarin Van Dijk, als het kon, met zijn hele goede lange paas in één keer een aanvaller bereikte en diepte en met een loopactie. En nu, Ake deed dat één keer.
Wat is het ideale middenveld, jongens? Want daar gaat Van Gaal speculeerde daar zelf ook op, hè?
Dat is mijn volgende punt. Wat is het ideale middenveld?
Je kan zo overnemen.
Tegen Qatar?
Ja, dan kunnen we wel gaan ruilen, denk ik.
Tegen Qatar of in de achtste finale tegen Engeland of Amerika?
Nee, een toernooiploeg ontstaat nooit in de eerste wedstrijd.
Nee, precies. Maar ja.
Ik vind Berghuis en Frenkie de Jong vind ik onze meest creatieve voetbal.
En dan zet je Gakpo als tien.
Xavi Simons ervoor. En Gakpo en Luc de Jong als aanval.
Kijk, Xavi Simons is misschien leuk om die te proberen tegen Qatar. Als het bijvoorbeeld, laten we zeggen 2-0 en dan breng je hem. En dan gaat hij op 10 spelen en dan kun je kijken hoe hij zich houdt op zo'n podium. Maar ik zou wel gewoon beginnen met Berghuis, Frenkie, Gakpo, Depay. En daarnaast, Luc de Jong, maar Bergwijn. En zo zou ik het proberen. En dan heb je al een speler die je 60, 70 minuten wil zien. Hè? Dat is Depay. Ja. Plus je hebt een tegenstander waar jij best wel wat wissels kan plaatsen. Die misschien je verder in het toernooi nodig kan hebben. Ja. Zoals een Xavi Simons op 10.
We hebben vandaag dus geen rol voor Simons als invaller. Wat vonden jullie verder van de wissels? Weghorst, De Roon, Berghuis.
Het zei toch alles? De Roon kwam puur in het elftal om in balbezit van Ecuador die Caicedo eruit uit te spelen. Ja. Dat was zijn opdracht.
Om dat punt over de streep te trekken.
Ja.
Nou ja, misschien is het...
Dus dat zegt natuurlijk alles dat Wout Weghorst erin komt en Maarten De Roon om gewoon niet verliezen.
Nee. Als je constateert dat je aan de bal niet goed genoeg bent om niet onder die druk te komen waarvan je weet we verliezen de duels, dan is het misschien wel slim om dan maar iemand erin te zetten die in ieder geval hier en daar zo'n duel wel wint.
Getuigt dan van een realiteitszin die wij in het verleden als Nederlands elftal wel eens hebben laten varen omdat we per se zo'n wedstrijd nog willen winnen, toch?
Ja,
je kunt ook zeggen dat rijkelijk laat kwam die...
Realiteitszin.
Ja, die realiteitszin en die ingreep, zeg maar. Ik vond dat we heel lang doorkabbelden zo van misschien dat het straks ineens wel goed gaat.
Ja, wie waren er wel goed?
Oké.
Ik vond Ake ook goed.
Tweede helft Ake.
Frenkie de Jong was goed.
Maar was Ake goed door voldoende te spelen? Of omdat
vooral omdat de rest zo slecht was, vond ik.
Nee, maar Ake is wel... En Van Gaal had het erover dat hij de vrije man was. Hè, dat ze die sneller moesten zoeken. Maar Ake heeft ook gewoon een goede inspeelpaas. Die probeert ook. En dan zie je dus dat hij een heel jaar bij City, 2-3 seizoenen al. Hij heeft gewoon een goede inspeelpaas. En hij zoekt echt... naar die nummer 10 en hij zoekt die paas tussendoor. En dat kan je niet zeggen van andere spelers die achterin. Dus dan komt het, in dit geval kwam het alleen maar van Frenkie, die met zijn dribbles. En ja, je ziet op een gegeven moment een beetje de moedeloosheid bij hem. En Ake. Nou, en dan denk ik, die twee waren ook met Noppert.
Ja, dat,
en Gakpo misschien.
Ik vond wel Ake, hij begon natuurlijk heel goed. Hij leidt de goal in eigenlijk. Met zijn paas over de grond. Ja. En dan vervolgens staat het 1-0, precies wat jij zei. En dan gaan ze leunen. En toen ging Ake ook die ballen niet meer naar voren. Dan zag je hem kijken en dacht je, nee, toch maar weer terug naar Noppen. Toch maar weer terug naar Van Dijk. En na rust, toen hij op zijn falie had gekregen van Van Gaal, toen deed hij het wel weer beter. Ja. En toen kwam Nederland wel weer meer op de helft van Ecuador. Nog niet geweldig.
Maar je mist gewoon in dit elftal dat gif wat je nodig hebt om dit soort wedstrijden aan te gaan. Je weet dat je tegen Zuid-Amerikaanse ploegen, dat je tegen andere continenten, dat er een bepaalde...
Dat was ook nog een onderdeel van het excuus waarom het niet liep. Ja, dus je te maken krijgt met speelstijlen die je normaal gesproken in Europa niet gewend bent. Ja, het is een WK.
Nee, maar de felheid die Ecuador bracht, die kan jij toch ook brengen? Dat is toch niet zo heel moeilijk?
Nee, felheid kom je toch overal tegen?
Ja, weet je, en dat vind ik zo frappant, dat zij zichzelf zo uit wedstrijden kunnen spelen. En dat het allemaal een soort loomheid, een grauwheid over het elftal. Nou, ik heb naar een wedstrijd zitten kijken dat ik denk, mijn hemel. Ze hebben twee schoten op doel, waarvan één een goal en één koopmijners die raakte een lichtmast.
In de eerste helft 3 balcontacten in de 16 meter. Nee.
Nou, Arnold, dat is toch al genoeg. Marco van Basten was nogal van het eigen initiatief, wat een elftal moet tonen op het moment dat een wedstrijd niet loopt. Is dit elftal te afhankelijk van de coaching van Gaal? En als dat om wat voor reden ook niet aankomt of niet overkomt, dat het weinig zelfoplossend vermogen?
Ik denk dat spelers tegenwoordig wel bij de clubs ook waar ze spelen dat echt wel in zich hebben. Want zo worden tegenwoordig de voetballers ook wel opgeleid.
Om alleen zelf beslissingen te nemen. En,
ja, alleen de vraag is wel, kijk, Van Gaal is natuurlijk wel een speler die zegt, of een trainer die zegt van we gaan het zo op deze manier doen. En dat is de manier zoals het moet gebeuren ook.
Waar die vaak gelijk in heeft.
Ja, nou ja, en dat is zo ook waar spelers zich na gaan gedragen. Uh-huh. Omdat ze weten, wel, als ik dat niet doe, ja, dan ben ik aan de beurt. Ja.
Dat zit natuurlijk ook in de momenten dat je herkent dat het even niet toereikend is. En dat je zelf met een oplossing moet komen, toch?
Ja, nee, ja, ik hou heel erg van spelers die dat graag zelf wel bedenken. Maar ja, dat zijn maar laten we eerlijk zijn, over het algemeen zijn natuurlijk vaak ook jongere spelers die taken gaan invullen. En die dat kunnen, want die kun je heel erg kneden en op deze manier moet het. Maar ja, ik denk dat de generatie waar Van Basten natuurlijk wel een beetje over had. Van, dat hij vond dat het mag wel iets meer pit in. Hè? Er mag wel iets meer geproduceerd worden. Ja, nee, dat hoor je natuurlijk. Het is een enorm team. Maar ik denk wel dat de huidige generatie ook gewoon anders is. En dat is ook gewoon prima. Dus dat vraagt ook gewoon andere sturing, denk ik.
Maar is het niet zo dat waar in onze tijd het op het veld gebeurde...
Onze tijd maar is...
Ja, nou ja, het is toch zo. Dan werd het op het veld, zeg maar, gecorrigeerd. Ja. Door de oudere spelers. En dat nu met zoveel social media, zoveel aandacht, zoveel camera's.
Zeker ook.
Dat het nu allemaal binnenskamers gebeurt. En dat er misschien wel, als die deur dicht is, gevloekt wordt.
Ja, door wie ben ik?
Ja, ik probeer nu ook zeg maar een positief iets te zeggen. Maar zou het niet kunnen, want wij hopen dus dat er iemand is en opstaat en die elkaar, dat ze elkaar corrigeren of de groep corrigeert. En dat het niet altijd Van Gaal is of de trainer. Maar dat het misschien binnen kamers wel, dat Van Dijk en Frenkie wel zeggen. Want ik neem aan dat Frenkie wel een type is die echt wel zegt als hij het ergens mee eens is of niet.
Ja. Dat neem ik ook
Ik zag Van Dijk wel coachen in het veld, maar er veranderde niet veel aan spelbeeld.
Dat weten we toch van die wedstrijden die in lege stadions werd gespeeld. Ja, hoorde je die stem van Dijk overal bovenuit. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij dat dan vandaag tegen Ecuador niet gedaan
zou hebben. Je hebt coachen en corrigeren. Zeg maar, je hebt coachen van aansluiten.
Ja, maar hij was continu toen van 10 meter links, 4 meter rechts.
Ja, hij leek wel een veldmaarschalk.
Maar toen zat hij zelf ook goed in zijn veld.
Maar dat is wel een groot verschil natuurlijk, want bij de goal... Wat er bij Liverpool dit seizoen ook al een aantal keer gebeurd is. Waar hij toch een beetje naar achter loopt en met zijn handen op zijn rug gaat staan.
Ja.
Dat verwacht je ook.
Niet meer naar
de hij moet er, dan moet je wel, kom op man. Dan is godverdikke met Virgil van Dijk, man. Weet je hoe goed die gozer is?
Wat had hij moeten doen?
Ja, er naartoe.
Uitstappen.
Ja, in ieder geval niet zo makkelijk laten schieten. En dat is wel, vind ik, van zo'n speler met... dat is een serieuze kerel, hè?
Ja.
Dat hoort er dan ook wel bij. En dan hoeft hij niet achteruit te gaan lopen.
Nou, nog één poolwedstrijd tegen Qatar. Nederland zelf door de resultaten van vandaag natuurlijk wel zo goed als zeker al van de volgende ronde.
Wel goede pool inderdaad.
Ja, en ook de volgorde van de wedstrijden vond je ook niet slecht. Misschien zometeen daarover nog wat meer. We bespreken de overige wedstrijden van vandaag en nog tal van andere onderwerpen. Misschien hoe staat je ADO. Tot zo. Deel 2 van een WK-praat van 25 november. We hadden het over het Nederlands elftal. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. 1-1. Gakpo en Valencia, de doelpuntenmakers. Louis van Gaal, Chris, hield er toch nog behoorlijk vertrouwen in dat het allemaal goed ging komen. Is dat op basis van de expected goals of iets anders?
Niet.
Die is slecht.
Is niet op basis van de expected goals. Die hebben we even opgezocht. 0,09 voor Nederland. Laat even op je inwerken. Nederland maakt dus qua kansen eigenlijk... heeft een verwachtingswaarde van 0,09 goal in een wedstrijd van 90 minuten tegen Ecuador.
Maar ze maken er
Ecuador 1,57. Dus Ecuador had 16 keer zoveel kans om een goal te maken in deze wedstrijd als Nederland. Als je deze wedstrijd 10 keer speelt, dan verlies je waarschijnlijk 9 keer met 2-0.
Ja,
maar
gelukkig werkt het zo niet.
Mogen we nog wel één ding daarbij zeggen?
Het doel van Gakpo.
Die ene goal inderdaad. Fantastisch.
Geweldig.
Hey, maar twee benige.
Met
dat
links.
Dat is verkeerde been, toch?
Ja, het is zo fantastisch als je dat dus hebt. Dat is echt niet normaal. Wat een enorm voordeel is dat als je dat kan.
Ik moest heel even aan John de Jong denken, die zijn poot stijf hield.
Ik moet eerlijk zeggen.
In de zomer toch niet wensen te verkopen voor 30 miljoen. Dat zullen ze bij PSV toch met terugwerkende kracht wel blij om zijn.
Ik denk eerlijk gezegd dat... ik weet niet of ze John nog bellen, maar...
Misschien stellen ze hem wel weer aan.
Maar ik denk wel dat het... dat hij dat...
Hoe werkt dat op een WK? Per doelpunt gaat dat met 7, 8 miljoen omhoog of zo, de vraagprijs?
Zullen we 5 zeggen, denk ik?
Ja,
zoiets.
Ik denk dit soort doelpunt... Kijk, Hij wordt geroemd om zijn goede voorzet, zijn goede rechterbeen naar binnen en schieten. Hij heeft nu 2 goals gemaakt tegen niet misselijke tegenstanders op een vrij hoog podium. 1 met hoofd, wat een hele knappe goal was. En deze met links is natuurlijk helemaal... Laat ik zo zeggen, die discussie in augustus, hij is nog niet toe in de Premier League. Ik denk dat die wel voorbij
is. Dus hier en daar is er een penningmeester in de middenmoot die een klein potje zo opzij aan het zetten is.
Er hoeft ook maar 1 of 2 te zijn, hè? Dan is het kassa.
Denk je middenmoot? Nou ja, misschien subtop. Of de echte top.
Maar
is het dan zo, opportunistisch dat tegen Senegal, Ecuador, 2 doelpunten ineens richting de 60 miljoen gaat en ineens richting kaliber Arsenal,
en als
Liverpool.
Als je niks meer raakt, is het ook weer in 1 keer zo weg.
Denk je nog?
Nou, als je vanaf nu geen pepernoot en je wordt elke keer gewisseld, dan zullen clubs toch wel denken, oeh, 60 goed. Nou ja, ik hou het nog eventjes op zak en ik kijk nog wel het einde seizoen. Maar als hij er straks nog 3 bij scoort, dan lopen ze te hijgen naar het WK.
En dan moet hij het opscoren. Dan
gaat hij voor 173 miljoen naar Manchester.
Dan gaat Noppert mee waarschijnlijk.
Maar zo opportunistisch is het dus.
Gakpo geeft natuurlijk 1 ding. We hebben het er net over gehad dat veel van de aanvallende spelers van Nederland niet mee konden in de intensiteit. Gakpo kan dat wel. Welke wedstrijd hij ook speelt, hij heeft altijd zijn balveroveringen. Hij doet altijd mee in druk zetten. En dat zien scouts natuurlijk ook. Zeker in Engeland, waar dit soort dingen heel belangrijk zijn. Waar de intensiteit nog veel groter is. Dus ik denk dat ze met hem veel eerder een gokje zullen nemen dan met bijvoorbeeld de Memphis.
23 officiële wedstrijden, 16 goals, 18 assists. Zou het niet zo gek zijn, toch?
Nee, mooie cijfers. Alleen ze kijken toch. En deze wedstrijd op een WK, absoluut hartstikke goed. En super dat hij gescoord heeft. Maar ze kijken toch ook gewoon naar de Champions League. Of naar de Europa League in dit geval. Dan ze kijken gewoon over een heel seizoen. En wat hij in de Nederlandse competitie fantastisch gedaan heeft, was het in die periode dat Arsenal speelde, was het niet goed.
Thuiswedstrijd tegen Arsenal.
Nou ja.
Maar Marciano, ik denk ook dat ze kijken naar... Kijk, Gakpo is gewoon, elk seizoen wordt hij echt beter. En zijn statistieken worden elk seizoen nog beter.
Zeker. Zeker, maar
en dat is wat John de Jong ook heeft verteld aan de RVC bij PSV. Zijn statistieken worden alleen maar beter.
Maar die clubs waar hij naartoe zou kunnen willen en die dat geld ook kunnen betalen, heb ik het niet over Leeds. Daar lopen natuurlijk ook gewoon Martinelli's en toppers rond.
Maar het zou natuurlijk kunnen dat ze hem, als ze hem al in de winter zouden willen hebben, dat ze hem gewoon een half jaar de tijd geven om daar... Om daar aan te passen.
Nee, duidelijk. Alleen de concurrentie wordt dan natuurlijk... Kijk, bij PSV ben jij de man. En dan draait alles om jou. Zeker. En dan is het fantastisch allemaal.
Ja, maar bij Liverpool loopt het niet. Bij United is Cristiano Ronaldo.
Ja, maar denk je nou echt dat als ze Gakpo kopen voor 60 miljoen... dat hij dan in 1 keer basisspeler is in de Premier League?
Maar ik geloof niet dat 60 zal zijn. Maar Hans had het over inderdaad dat Pepijn Leinders heel graag de klop probeerde te overtuigen om Cody Gakpo te nemen.
Nou, dat gaan we dan zien.
Dit helpt, denk ik.
Ja, is het absoluut, absoluut.
Is het denkbaar dat Andries Noppert de tweede seizoen zelf nog bij Heerenveen onder de lat staat? Of tegen de lat aan leed? Flauw grap.
Hij doet het fantastisch.
Ja, dat vind je hem zelf wel.
Ja, komt zelf ook niet zo sterk.
Dat terecht dat hij dat zegt.
Dat schot wat hij tegenhoudt, daar was hij echt heel snel bij de grond, hè? Voor zo'n 2,3 meter lange speler. Hij was zo snel bij de grond. Het is jammer dat de rebound precies voor de voeten viel.
Van Valencia.
En,
wat moet Ake dan doen? Hè? Want ten eerste, Valencia is er eerder bij dan Ake. Dat wil je eigenlijk niet. Maar vervolgens, als hij dan niet meeloopt, was het in ieder geval nog buiten spel geweest.
Ja, dat kan je in die situatie echt niet meer overzien. Het is gewoon
reageren
op. Verwijtbaar? Sorry?
Niet verwijtbaar?
Nee, nul. Je loopt mee omdat dat nou eenmaal de situatie is. Er komt een schot op doel en je probeert de positie in te nemen. En dat hij dan precies zo valt en dat die jongen in kan lopen en dat jij dan net te laat bent. Ja, dat gebeurt, dat zie je in wedstrijden zo vaak gebeuren. Dus je kan daar niet op spelen.
Het zou goed zijn als Ajax gewoon 15 miljoen van op het biedt toch in 1 keer.
Nou, of Bournemouth 32 miljoen. Dat vinden ze in Heerenveen ook prima, denk ik.
Ik denk dat ze dat beter vinden, eerlijk gezegd.
Wales-Iran was de eerste wedstrijd van vandaag. 11 uur, Chris. Toen ging jij zitten en je dacht, nou...
Ik dacht, het wordt helemaal niks, maar ik heb genoten. Het
was hoge intensiteit.
Ja, hoge intensiteit. Ook ballen snel heen en weer. Niet heel veel positiespel, laten we het daarop houden. Hoewel Iran af en toe nog wel met een paar goede aanvallen gevaarlijk wist te worden. En het moment eigenlijk dat je denkt van het gebeurt niet meer, dan gebeurt het toch met een onwaarschijnlijke bal. Van een speler die nooit scoort, schijnt het. Ja, ik heb er wel van genoten. En ik heb ook wel een grote sympathie voor dat Iraanse team. Omdat ze zich dus Met weliswaar ingetogen acties wel degelijk hebben uitgesproken tegen het geweld van de regering.
Dat land
de
wordt zo weer verscheurd door
protesten. En daar heb je echt lef voor nodig. Dat is wel wat anders dan een handje voor de mond of een bandje om je arm. Daar heb je echt lef voor nodig. Want ja, er zitten daar 15.000 mensen nu in de gevangenis die hebben gedemonstreerd. En het parlement heeft met 2/3 meerderheid besloten dat die mensen maar allemaal opgehangen moeten worden. Ja. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Maar die voetballers weten een beetje wat hun te wachten staat als ze serieus protesteren.
Dan neem je dat dus hebben een heel ze groot gedaan. Risico in houding.
Ja, fantastisch. Ja. En dan toch kunnen opbrengen om te spelen zoals ze hebben gedaan met het hart. En dat is een cliché. Maar als je die wedstrijd hebt gezien, dan je kunt het eigenlijk niet anders uitdrukken. En zeker niet in de situatie waar ze in zitten. En ik wil er eentje uithalen. Die Serdar Asmoun, heerlijke speler, is overal, had ontzettend veel pech.
Het valse spits.
Bal op de paal. Op een gegeven moment, zijn knie was volgens mij aan gort. Hij werd al gewisseld, hij strompelde naar de kant. En op een gegeven moment zei hij, ik wil er toch weer in. En dan ging hij nog 10 minuten door en raakte hij volgens mij nog een keer de paal. Of scoorde hij nog een keer bijna. Ik heb gekeken, hij speelt bij Leverkusen. Is daar niet altijd basisspeler, maar valt wel vaak in. Heeft daarvoor ook een aantal jaar bij Zenit gezeten. Ja, het is wel...
Ze zijn wel geholpen. Wat ging die Hennessy doen?
Ja. Ja, ik word maar niet door de scheidsrechter,
maar
toch?
Maar wat deed de scheidsrechter? Geel.
Ja. Maar een beetje, ik denk dat de scheidsrechter dacht van, is het wel...
Zat volgens mij
maar dat is het. Dit is op de middenstip ook rood.
Ja, het is overal rood.
Ik denk dat die scheidsrechter zat te denken, is het nou wel of niet een grote scoringskans? Maar dat maakt helemaal niet meer uit. Nee. Als je zo'n karate trapt.
Maar misschien dacht die scheidsrechter, die speler die er een beetje in de buurt liep, dat hij niet doorgebroken of iets dergelijks. Maar
precies, dat dacht ik ook. Ja,
de actie was toch al rood.
Ja, zeker. Ja. Iran zou de volgende tegenstander van Nederland zelf kunnen zijn als Engeland die pool wint.
Is ook nog niet geen uitgemaakte zaak, toch?
Die ging met 6-2 onderuit tegen Engeland. Of was het behoorlijk naïef, toch? Iran is
ook wel geflatteerd.
Maar Engeland kunnen zelf Amerika winnen.
Bruggetje gelijk maken naar Engeland-Amerika. Dat was een wortelkanaalbehandeling van de wedstrijd.
Jeetje mina, ja. Maar Engeland, maar even, wat is er met Phil Foden en Gareth Southgate aan de hand?
Die moeten iets van elkaar weten, wat het allemaal niet bevalt, denk ik. Want hoe kan je nou in zo'n wedstrijd, Marciano, Phil Foden als een wedstrijd muur valt, niet laten invallen?
Nee, ik zei het al, Foden inbrengen. Ja, ik vind het een fantastische speler die echt ook iets kan forceren. En hij laat het bij City ook zien. En Engeland zat gewoon muurvast. En ik vond Amerika weer gewoon goed spelen.
Ja,
eerste helft volgens mij tegen... wat was het? Wales?
Ja. Ja.
Eerste helft tegen Wales vond ik ze heel goed. Tweede helft vielen ze heel erg terug. Ja. Maar nu vond ik ze gewoon de hele wedstrijd. En Engeland toch in vorm. 6-2. En dan dat je Engeland eigenlijk zo met de rug tegen de muur
zet. Dit was weer het Engeland van de Nations League.
Ja, dat was
niet om aan te gluren.
Het zit toch ook in dat team dat er een bepaalde onrust of een bepaalde onzekerheid insluipt. Want Amerika heeft denk ik toch echt wel de beste kans gehad. En die hadden gewoon moeten winnen.
Chris, hoe kan je nou, als je bondscoach bent van Engeland, naar die wedstrijd zitten te kijken zoals wij ook zitten te kijken? Je denkt, dit is niet om aan te zien, dit moet worden vlot getrokken. En dat je dan...
Kwartier voor tijd.
Tegen Henderson zegt, weet je wat, ga jij er maar in. Terwijl je Foden op de bank hebt zitten. En weet ik wat allemaal voor
talent. En Bellingham haal je eruit.
En met Grealish erin.
Niet dat die geweldig was, maar...
Nee, okay, die liep alleen maar ruzie te maken met die Amerikaan. Maar hoe zijn wij nou allemaal dan zo naïef? Of ben je als trainer zo blijven hangen in je tactiek? Wat is dat nou?
Op een gegeven moment dat al die trainers hebben dan maar niet verliezen? Want ik hoor Van Gaal ook. Die zei ook, we hebben de wedstrijd eruit gesleept. En het was
5-0-0, wat is het?
5-0-0.
Dat die trainers dan denken, dan maar niet verliezen.
Nou, wat wel heel opvallend is, in het interview achteraf ging het over het inbrengen van De Roon en Weghorst. En dat eigenlijk het plan B was voor bij een voorsprong. Waarbij Van Gaal dat eigenlijk bevestigde. Ja, dat was het plan B. Ja, eigenlijk meer voor bij een voorsprong. Met andere woorden, ook Van Gaal had wel door op dat moment in de wedstrijd. Bij 1-1 mogen we onze handjes dichtknijpen.
Ja. Ik wil even terug naar die wedstrijd van Amerika. Want wij zeggen de tekortkomen van Engeland bespreken we. Kun je ook zeggen dat de ploegen als Canada en Amerika met name nu het energieke spel ook weten te koppelen aan een bepaalde tactische discipline? Wat 15, 20 jaar geleden misschien nog wel eens de wens overliep.
Ja, wel meer. Kijk, Amerika is nu ondertussen... Maar ik moet zeggen, ik vond Canada fantastisch.
Daarin
ontbrak er natuurlijk ook echt nog wel iets. Hè? Want als ze een klein beetje overzicht hebben, dan...
Ja, ik heb hier de expected goals bij Canada 8.2. Geintje, Chris.
Het Het was wel veel hoger dan.
Het was veel hoger dan die van die Belgen.
Het was 2,5, 0,3 of zo. Ja,
ja. Als je nou over...
Noem het dan toch even.
Nee, maar want we zitten toch heel veel wedstrijden ook te kijken waarin over het algemeen landen ook voorzichtig zijn en zo. Doe mij dan alsjeblieft Canada maar ja. Gewoon. Okay. Weet je, dat zijn topatleten. Ja, dat zal allemaal niet al even fijn zijn en technisch niet altijd perfect. Maar man, wat een beetje passie en energie en... Weet je, dan zit ik wel echt naar te kijken maar dat
het
je...
Het is technisch daarna... ook veel beter.
Ja, veel beter
worden. Als je kijkt naar Amerika met Pulisic, Dest, noem ze maar, Wea. Dat zijn allemaal spelers, die kan je echt wel een bal...
Tyler Adams en zo, dat zijn goede voetballers.
Er zit ook een groot verschil in. Hè? Zowel in Canada als in de Verenigde Staten. Dat was het 10, 15 jaar geleden, kwamen die spelers door het college systeem op. Maar hoe was het college systeem? Er was een seizoenetje van 5 maanden met een maandje voorbereiding. En de rest van het jaar, dan moesten ze maar een beetje voor zichzelf trainen. Nu zie je dat daar intensief gescout wordt... Zeker bij de Hispanic groep en daar waar de voetballers zitten. Die jongens worden vaak op 16, 17 of nog jonger al naar Europa gehaald. Een aantal van die jongens zijn ook in Europa geboren en zijn zo in die teams terechtgekomen. Dus het zijn jongens die gewoon vanaf jongs af aan een voetbalopleiding hebben gehad met goede trainers. Ja, de Reina's, de Pulisics, maar ook Dest en ook dat soort spelers. David, die had je allemaal 10, 15 jaar geleden niet. Dan had je een jongen die heel veel energie had en eigenlijk tactisch niet zo handig was, maar Stewart. Wel een goed schot had. En dan zeiden ze als hij 23 was, kom maar naar Stoke City. Ja. Dat was dan de top van die landen. Ja, nu is het heel ander verhaal.
Maar, en elke Amerikaan waar ik tenminste ook mee gespeeld heb.
Je hebt met Michael Bradley gespeeld.
Ja, maar ze zijn allemaal... Ja, die kwam vanuit New York naar Heerenveen.
Ja.
Dat ik aan
dat was een kleine aanpassing.
Nee, was, die moest ik
daarna naar Toronto, toch?
Ja, nou, ik dacht, volgens mij was hij 17. En dat ik aan hem vroeg, zei Michael, wat kom je hier doen dan? Waar kom je vandaan? Hij zei uit New York. Maar ja, Amerikanen denken, ja, die noemt altijd New York. Ik zeg, ja, maar kom je gewoon uit de buurt? Of Nee, ik kom echt uit New York. Ik zeg, en dan kom je nu in Heerenveen. Ja, en waarom? Ik wil ten koste van alle slagen in Europa.
Ja.
En dat was zijn insteek. En ja, die gasten, ik vond het wel, dat is wel fantastisch. Maar het is wel echt ook zo anders dan wat wij gewend zijn.
Maar dat is dus aangeboren, dat zit in DNA. Dat blijft maar lopen.
Dat is niet te doen.
Dan hadden we nog een wedstrijd. Qatar tegen Senegal, bij ons uit de pool. Bij de eerste wedstrijd van Qatar functioneerde de doelman niet helemaal naar wens. Toen hebben ze de keeper vervangen. Die was nog veel slechter. Die er vandaag speelde. Het werd 3-1 overigens tegen Senegal. Dat vind ik dan wel weer vermakelijk. De kleine dingen die je uit zijn wedstrijd haalt. Maar jullie niet?
Nee, ik heb de wedstrijd met de schuinoog gekeken. En ja, Senegal gewoon beter. Qatar deed overigens wel een stuk beter. Hoor, dan. Want ik had een discussie met Kenneth over Qatar. Ze waren niet zo slecht als de eerste wedstrijd tegen Ecuador. En nu, je zag wel dat er gewoon meer voetbal in zat dan dat ze de eerste wedstrijd lieten zien. Alleen, het is niet genoeg. Op dit podium kan je blijkbaar dus gewoon niet een team bij elkaar.
En het eerlijk gezegd, ik vind dat ook wel een fijne gedachte.
Ja, absoluut.
Toch?
Ja, absoluut.
Ja.
Dat ik hoorde dat Qatar misschien toch wel tweede of derde in de pool. Ja, nee, ik vind het ook wel een fijn gevoel.
Dat hing is mysterieus omheen. Die hebben zich 7 maanden opgesloten. En het veldje vierkantjes verdeeld.
Maar het gekke is, ze zijn kampioen van Azië geworden. Ze hebben meegedaan aan de Copa America. Geen potten gebroken, maar 2 gelijke spelletjes. 2 wedstrijden met 1 doelpunt verschil verloren van de Uruguay's, de Colombia's. Dan denk je, dat is toch... Het lijkt wel alsof ze in het afgelopen jaar gewoon een niveau heel erg achteruit zijn gegaan. Dat kan bijna niet anders.
Of de druk is te groot.
Ja, de druk is gewoon te groot.
Even een vraag aan de 2 oud-profs. Dat wilde ik even vragen aan de 2 oud-profs hier aan tafel. Bedankt voor het verpesten van het bruggetje. Wat is het mooiste cadeautje wat jullie na een overwinning hebben gekregen? Van een voorzitter of een rijke sponsor? Of,
18.000 euro.
Ja, 18.000 euro. Envelopje.
Ja. Dat was in die toilet in Mallorca, was dat?
Echt waar? Toiletje, envelopje, 18.000 euro.
In de Carrefour-tas.
Zwart?
Ja, nee, ik kreeg belasting wil afdragen.
Het is verjaardag nu. Jij?
Winnen van de Espanyol thuis.
Ik denk ook een envelop in Italië.
Italië envelopjes? Nee, toch?
Ah, jawel.
Ja?
Standaard. Nee. Wij wonnen niet zo heel veel met Gedo. Dus elke overwinning, dat was wel...
Maar in Saudi-Arabië zijn ze helemaal doordollen. Het hele land een dag vrij. En alle spelers Rolls-Royce gekregen. Ja, Chris. Dat is toch lekker. Hè?
Ja, geweldig. En toch valt het er niet bij dat filmpje op dat fanplein. Jullie hebben het allemaal gezien, volgens mij. Met 5 van die van die kerels met van die jurken aan en van die theedoeken op hun kop. Die op zo'n, ja, dan weet ik weer niet wat, hoe dat nummer heet. La 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 la. Dat gaan ze helemaal. Nee, ja.
Welke bedoelde je?
Ja, die.
Okay. Iemand was on fire, dat liedje.
Ja, precies. Ja. Jij weet het wel.
Ja. Ik weet even niet, Chill Me, Gabriella Chill Me.
Ja, dat
mooi. Ja. Ga verder.
Nou ja, zoek het op. Als je Saudi-Arabië-fans, dan heb je hem. Ik heb het 20 keer bekeken. Zo, en ik ben niet zo van dat
soort. Hoe gaat hij daar overheen? Stel dat ze de kwartfinale halen, Saudi-Arabië. Dan moeten ze allemaal een paleis krijgen. Die
waarschijnlijk krijgen ze die ook al. Misschien de hele familie wel.
Nou, gaan we in de gaten houden. Voor Makkeli, die fluit dus een soort eigen WK. Die krijgt Duitsland-Spanje. Die hoopt natuurlijk misschien wel de eerste Nederlander te worden die een WK-finale gaat fluiten. Is die kansrijk daarin, Chris? Denk jij, je hebt dat hele scheidsrechterswereldje wel aardig op het netvlies?
Nou, dat weet aardig. Ik niet. Maar nee, volgens mij staat hij er wel goed op. En ik denk dat alles afhankelijk is van... we hebben het eerdere WK's gezien. Je kunt de grootste naam hebben. Je kunt op nummer 1 staan om de finale te fluiten. En dan heb je een assistent die een vlag op het verkeerde moment omhoog doet in een halve finale of in een kwartfinale en dan is het klaar.
Het moet irritant zijn trouwens. Ik kan me zo voorstellen dat je als scheidsrechter ook topsport bedrijft. Dat is zo. Tegenwoordig, toch? Mm. Ja. Dat Makkeli bijvoorbeeld vorig jaar de Champions League finale niet kreeg, omdat er een Fransman 36 jaar lang geen Europa Cup 1 finale had gekregen. En dat ze toen voor die Turpin gingen. Dat is het pure politiek.
Een hele goede scheidsrechter trouwens.
En dat verbaast je al?
Nee, dat verbaast me niet. Maar het lijkt me wel irritant dat je dus in die tak van topsport dus niet van je prestatie afhangt, maar ook van hoe je lobbyt en hoe je bonden lobbyen, et cetera. Dat is toch vervelend?
Maar volgens mij is dat in 80% van de sporten, toch al die jury sporten, dat is volgens mij ook schering en inslag, dat het afhankelijk is van...
Ja.
Nou, en in dit geval, ja, wat Chris zegt, als de grensrechter net even verkeerde moment zijn vlag omhoog doet, dat je dan een finale niet krijgt, ondanks dat je een fantastisch seizoen hebt, hoog aangeschreven staat en hoef je maar één foutje te maken en dan is het weg. Dat vind ik wel heel cru.
Johan Kuipers moet goed lobbyen, denk ik. Volgens mij gaat hij wel redelijk snel zo meteen.
Maar loopt er eentje rond die iets verdient?
Ja, die Qatari zal het wel worden, denk je niet?
Ja, die waarschijnlijk te vroeg.
Dat was iemand die
Zambiaan
iedere beslissing ging uitleggen.
Sukwetse of zoiets. Gianni Sukwetse.
Wat had ik nou nog meer?
Dick advocaat?
Nee, Neymar. Die gaat de poolduels... is niet zo erg toch voor Brazilië? Twee wedstrijden.
Ik denk dat ze nog wel... ik vind Neymar is wel...
Maar dit zeg je
echt extreem goed, hè?
Ja.
Hij heeft wel pech, hè? Nou ja, ik kan me herinneren. Was dat met Sonica toen?
Hij begon gelijk bij die eerste bal. Dat hij hem aangespeeld kreeg. Hij tikte hem er langs. Die jongen die zet gewoon zijn voet tussen Neymar. En dat is heerlijk. Want voor elke speler die even niet verder wil rennen, kan je eigenlijk dat gebruiken om te gaan rollen. Hij rolt en hij grijpt naar zijn been. Dat ik denk... Dit heb jij niet nodig.
Nee, maar heeft hij ook niet nodig.
Het heeft hij absoluut niet nodig. Want hij
ik ben het eigenlijk volledig met je. Ja, ben ik helemaal met je eens. En daarom kun je nooit vrij uit genieten van de voetballer Neymar. Nee, dat is altijd
exact. Een onderdeel van het spel.
Alleen heb jij dat filmpje gezien dat ze die overtredingen van die Serviërs op hem achter elkaar hadden gezien?
Zeggen, ja,
die heb ik niet gezien.
Dat is schandaal.
Heb je de cijfers van Neymar in Braziliaan zelf al gezien?
Ja, die heb ik ook gezien.
Hij is echt niet normaal.
Die Pelé bijna achter.
Echt ongelooflijk.
Een fantastische voetballer. En ik geniet van Neymar. En ik vind het fantastisch hoe hij spelers op de vierkante meter kan uitspelen. Dat kan bijna niemand. Aan Messi. Maar Neymar heeft dat ook. Alleen... Ik wil dat gewoon de hele wedstrijd van hem zien. En, niet, en al die andere irritaties en naar scheidsrechters. En dan de vragende blik. Je hebt toch ook gezien dat ik een moordaanslag heb gehad. Dat ik denk, jongen, sta op. En dan staat hij ook op. En dat hangt zo erg rond hem. Ja. Messi zie je nooit rollen, nooit klagen. En als hij rolt, heeft hij echt... Is er echt iets aan de hand?
Nee, maar goed, ik denk dat ze het dan weer betalen door allerlei dubieuze regimes. Ja, die discussie gaan we nu niet vormen. We hebben nog twee rubriekjes te wandelen.
Voetbal.
Ja, dat is waar. Je hebt helemaal gelijk. Twee rubrieken nog behandelen. De speler van de dag. Ik trap wel af. Chesney, die in de 98e minuut voor Iran de 1-0 maakte. Vond ik wel mooi, gezien de achtergrond die jullie net hebben geschetst.
Ik had dus Serdar Azmoun.
Ook afgeroen. Van Iran?
Ja. Ja. Twee Iranese, lekker man.
Caicedo.
Vanwege zijn solide middenveldspel?
Nou, is maar wel iets meer dan dat, hè?
Ja? Ja, nee, ik probeer een diepere laag te ontdekken.
Nou, ja, dus,
voetbalromantiek of...
21 had ik net, volgens mij zag ik dat hij is.
Ja, hij is een goede speler.
Ja, dat is wel...
Brighton toch
bij Brighton?
Ja, Brighton. Ja.
Ja, maar dat is natuurlijk wel ook, en dat was ook wel leuk wat Virgil van Dijk ook meteen zei over hem. Hmm. Hij zei van, ja, dat weet je ook meteen. Ja, die kent hem natuurlijk zo goed. Ja. Ja, dat zijn geen prutsers.
Oké, okay. Marciano?
Speelt hij ook bij Brighton? Estupiñán?
Ja, Estupiñán. Ja, ook bij Brighton.
Vorig jaar Villarreal.
Ik vond hem een beetje de sleutel. Nou, samen met die Calcedo en die Mendes. Hè?
Ja. Ja.
Maar die Estupiñán, die zorgde eigenlijk met dat hele vooruitschuiven dat Nederland gewoon op het middenveld ja, in de problemen kwam.
Allemaal een goede argumentatie, maar die van mij was de beste. Chesney is de speler van de dag van okay. Iran. Voorspellingen. Gisteren 16 voorspellingen van de viertal aan tafel. 16 voorspellingen, 0 goede. Kunnen wij beter? Even heel snel.
Nee.
Tunesië-Australië. Tunesië-Australië. Ik zeg 1-1.
0-0.
1-0.
0-0.
1-1.
1-1. Polen-Saudi-Arabië. 2-0.
2-1.
1-1.
1-1.
1-0.
1-0. Frankrijk-Denemarken. 0-0.
3-1.
3-1.
3-1.
3-1.
0-1. Derde nederlaag dit jaar van Frankrijk.
Argentinië-Mexico.
2-0.
1-1.
6-0.
Snel.
1-0.
Maandag de presentatie van Dick Advocaat en Saïd Bakati bij Adel Den Haag. Jullie bedankt voor het kijken. Morgen weer een WK-praat. Dag.